Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vandaag een iets andere uitzending van de Mediameiden.
Een breaking uitzending.
We bespreken het lang verwachte rapport van de Commissie van Rijn.
Over grensoverschrijdend gedrag in de televisiewereld.
Maar we waren ook een hele dag op het Mediapark.
En wie kwamen we daar tegen in Hotspot David?
Je hoort het zo bij de Mediameiden.
Haverkappel, kaas, croissant. iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, healing, ideetje, pitje, zit wel goed. Legio BN'ers in de Rolodex. Van Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint.
Media meiden, media meiden, media meiden.
Ja Tamer, daar zijn we dan. Aflevering 82 van de Media Meiden.
Klopt meis.
Een andere aflevering dan normaal.
Ja.
Deze keer geen analyses van het aanrecht van Dries Roelvink.
Helaas.
Ook geen beschouwingen over de vakanties van Tim de Wit.
Nee, zou ik wel leuk vinden om weer een keer naar te gaan kijken. Welke bestemmingen gaat hij mee werken dit jaar?
Hij was laatst naar
Lapland.
Ja. Daar hebben we het nog niet over gehad.
Ook gezien, nee. Maar gaan we het nu ook niet over hebben?
Nee, we gaan het vandaag hebben over het rapport van de Commissie van Rijn. Dat donderdag is verschenen.
Klopt. Het lang verwachte rapport van de Commissie van Rijn kun je wel zeggen. Het is er heel lang over gegaan.
Ja.
Het onderzoek over de tv-wereld dat eerst alleen zou gaan over de werkcultuur achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Maar uiteindelijk verbreed is naar de gehele publieke omroep. Het is verschenen. We gaan het in deze aflevering hebben over hoe wij naar dat rapport kijken. Wat ons het meest opviel. Het is natuurlijk een heel dik rapport. Dat moeten we even als disclaimer bij zeggen. Ontzettend veel staat erin. Er zitten ook ontzettend veel kanten aan. We kunnen niet alles bespreken wat wij belangrijk vinden in dat rapport of wat het bespreken waard is, want dat wordt gewoon te veel.
Ja.
Dus we gaan er een paar dingen uitgepikt. We gaan ook kijken naar de reacties van sommige mensen. En als afsluiting van deze uitzending doen we ook nog verslag van onze dag op het Mediapark.
Ja, want daar waren donderdag. We circa 12 ja. uur, 14 ja. uur.
Tussen de 12 en 14 uur hebben wij doorgebracht op het Mediapark in Hilversum. En gaan van uur tot uur verslag doen. Maar eerst naar het rapport, Fanny.
Absoluut. We hebben natuurlijk de presentatie bijgewoond in Beeld en Geluid. Het Museum Beeld en Geluid in Hilversum.
Klopt.
Donderdagochtend was dat. Het begon om 10:30. Toen we daar binnenkwamen was het echt heel erg druk met journalisten.
Ja.
Er waren al allemaal ploegen aan het draaien. Er ja. waren ook al een aantal journalisten die een verzoek hadden of ze een quoteje van ons mochten.
Ja, als redacteuren.
Als redacteuren.
Wij zeiden, we hebben het rapport nog niet eens gelezen.
Ja, precies.
Maar goed, ik snap ook dat ze vooruit willen denken. We gingen die zaal in en toen we binnenkwamen zagen we direct de titel van het rapport op het grote scherm staan, Fanny.
Ja, de titel was Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. En de ondertitel De zoekgemaakte verantwoordelijkheid. En toen zei jij gelijk tegen mij van kijk. En ik dacht ja, typisch weer. Toen ik dat las wist ik eigenlijk al direct welke kant dat rapport op zou gaan.
Ja.
Het was natuurlijk een conclusie die eigenlijk ook al was te trekken uit het eerste Volkskrant artikel.
Uit 2022, ja.
Waar eigenlijk alle leidinggevenden, waarna die allemaal een beetje wegdoken en elkaar de verantwoordelijkheid en schuld in de schoenen schoven.
Ja, dus in die zin de zoekgemaakte verantwoordelijkheid. En natuurlijk ook het stukje niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Te lang is er natuurlijk gewoon niets gedaan.
Precies.
En zogenaamd niets gezien en niets gehoord.
Ja.
Dus dat was een soort prelude voor wat er daarna ging gebeuren. Toen werd het rapport echt gepresenteerd. Martin van Rijn die begon met een introductie van dat rapport. En wat ik best wel goed vond is dat hij met dit stukje begon. Dat las hij voor, maar dat stond ook letterlijk in de introductie van het geschreven rapport. Dus ik ga daar een stukje uit voorlezen. Werken bij de publieke omroep betekent werken bij een organisatie die bijdraagt aan de verbinding in onze samenleving. Er stond nog één zinnetje tussen ook over de pluriformiteit en zo van de programmering bij de publieke omroep. Maar het ging me vooral hierom. Juist daarom willen zoveel mensen met passie, talent en professionaliteit bij de publieke omroep werken. Juist mensen die zo sterk betrokken zijn bij hun werk, moeten erop kunnen rekenen dit te kunnen doen in een veilige werkomgeving. Daar begon hij mee. En ik vond dat stukje van die sterke betrokkenheid best wel goed. En ook heel herkenbaar. Niet om te zeggen van, oh, ik ben zo betrokken bij mijn werk. Maar mensen in de tv-wereld zijn over het algemeen inderdaad heel erg betrokken bij hun werk. We maken onszelf heel erg belangrijk in ons werk. Dat doen we niet alleen zelf, maar dat wordt ook vaak echt van je gevraagd om heel sterk betrokken te zijn bij je werk. Dat stond ook wel omschreven in het rapport. Er wordt vaak van je gevraagd om 's avonds door te werken, om over te werken, om toch afspraken af te zeggen, dingen om te gooien. Omdat je vaak ook op de actualiteit bijvoorbeeld werkt. En juist voor die mensen is het inderdaad heel belangrijk dat je dat natuurlijk in een veilige omgeving kunt doen. Ik vond het heel sterk dat hij daarmee begon. Het voelde ook meteen heel menselijk en direct ook heel erg alsof het aan ons allemaal gericht was. Aan ons.
Ja, en mensen. Het was natuurlijk ook een positieve benadering in principe van de werknemers van,
zeker,
de NPO.
Zeker.
Redelijk snel ging hij naar de eerste cijfers toe. En misschien ook wel de belangrijkste cijfers. 2500 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. 200 mensen zijn gehoord door de commissie.
Ja, dus die zijn echt op gesprek.
Ja, dat waren geweest. Vaak lange, intensieve gesprekken. Van soms wel 3-4 uur lang. Die veel indruk hebben gemaakt op de commissie. Dat lieten ze ook gelijk weten. En het eerste cijfer wat werd gedeeld was dat 3/4 van de respondenten, dus 3 op de 4, heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ontzettend veel natuurlijk.
Ja.
Aan de ene kant schrik je er natuurlijk heel erg van. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, omdat er nu inmiddels al meer over wordt gepraat, heeft dat ook iets bij mensen in een bewustwording aangezet dat zij dit soort gedrag eerder herkennen. En er eerder over durft te praten. En dat ook eerder aan zo'n commissie durft te laten weten.
En eerder
weten.
Benoemen als benoemen. Grensoverschrijdend misschien. Ja, klopt. We zagen later op de avond bij Jeroen en Sophie Jurgen Rijman. Die was daar rechterhand. En toen hadden we het heel even met hem over dit cijfer. En toen zei hij volgens mij, ja, shocking, maar niet onverwacht.
Ja.
Vond ik ook wel een goede samenvatting. Je weet natuurlijk wel dat heel veel collega's met zoiets te maken hebben gehad. Wij zelf ook wel eens. Dus 3 op de 4, in die zin is het niet dat ik echt denk van, huh, dat ik nooit gedacht. Maar toch is het, als je dat hoort, dan voel je toch een soort shock van wat veel.
Absoluut. Ja, 's avonds zat ik ook nog naar Humberto Tan te kijken. Marjan Olvers was daar te gast. Zij is expert op het gebied van sociale veiligheid.
Hoogleraar,
heel goed.
Ja.
En zij zei ook van, ze was ook wel enigszins positief over dat cijfer. Want dat kan dus juist ook betekenen dat veel meer mensen er nu over durven te praten. En ja, dat dat een logische reactie is op die eerdere
berichtgeving.
Ja. Maar ja, wel shocking. Kleine kanttekening natuurlijk wel. Ik denk dat veel mensen die die vragenlijst hebben ingevuld ook zoiets hebben meegemaakt. Dat je eerder geneigd bent om die vragenlijst in te vullen als je grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt.
Dat is natuurlijk heel vaak zo bij sociaal onderzoek.
Ja.
Als je een bepaalde groep mensen uitvraagt vanuit een bepaalde plek of zo, dan is het natuurlijk altijd een factor die meespeelt.
Ja, redelijk snel daarna kwam er een soort woordweb op het presentatiescherm, waar je eigenlijk allerlei woorden en zinnen zag die de commissie in het onderzoek was tegengekomen. Dingen die mensen hadden meegemaakt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag.
Volgens mij stond er iets boven van gedragingen die zijn beschreven of zo. Ja.
Ja. En ik vond het echt wel shocking hoeveel je daarvan herkent.
Ja.
Hoe vond jij dat?
Ja, ineens kwam dat op het scherm en er werd niet echt iets over gezegd of zo daar. Maar toen dacht je echt, ja, dan vooral als je alles bij elkaar ziet, dan zijn er zoveel dingen die je herkent. Of die je hebt, niet allemaal dat het jezelf is overkomen. Maar ook heel veel dingen die je natuurlijk gewoon hebt gezien bij anderen.
Ja.
Op een redactie. Zeker als je, zoals wij allebei, jarenlang op die grote redacties hebt gewerkt met 40 mensen of zo. Dan zie je al dat soort dingen voorbij komen.
Ja, je ziet heel veel voorbij komen. En ja, wij praten er ook veel over met collega's. We hebben ook die vriendinnengroep. En we hebben meerdere vriendengroepen in de tv-wereld. De laatste jaren heb je het er ook vaak over. Van wat heb jij eigenlijk precies meegemaakt?
Ja.
Dus veel van die dingen die ik daar op het scherm zag, had ik wel al gehoord. Of in de wandelgangen al eens over gehoord. Maar zo alles bij elkaar, schrok ik er echt enorm van.
Ja, en het is gewoon heel raar om dat zo te zien.
Ja.
En ook om te zien dat het dus geen incidenten zijn die wij één keer hebben gezien of die wij één keer hebben meegemaakt. Maar dat dat dus veel vaker voorkomt.
Ja.
We weten natuurlijk niet hoe vaak, maar wij kennen niet al die mensen die dat onderzoek hebben ingevuld. Dus er zijn ook heel veel mensen die wij niet kennen die dat ook mee hebben gemaakt.
Ja, absoluut.
Ik dacht, misschien kan je het gewoon voorlezen wat er stond.
Goed idee. Schreeuwcultuur, in gezichten geschreeuwd, enorme stemverheffingen, ruzies, mensen vernederen tot ze huilend weglopen, keiharde tirades, de huid volgescholden, uitgevoeterd, Mensen de grond intrappen. Vuur spuwend, woedend, uit een plaat gaan. Schreeuwen alsof de oorlog was uitgebroken. Niet meer voor reden vatbaar. Reputatie als ontvlambaar. Publieke woedeuitbarstingen, vernederingen en agressies. Iemand ervan langsgeven. Gooien met papier. Gooien met stoelen. Op tafel smijten van telefoons. Met de hand op tafel slaan. Fysiek dichtbij komen. Breed maken. Briesend en boos op iemand aflopen. Boze e-mails. Boze telefoontjes. Woedeuitbarstingen via headsets. Genegeerd worden. Gekleineerd worden. Uit vergaderingen gestuurd worden. Denigrerend toegesproken worden. Sarcastische opmerkingen. Tirades van agressie. Uiten van bedreigingen. Met deuren slaan. Trappen tegen prullenbakken. Trappen tegen stoelen. Stampen. Iemand voortdurend aanstaren. Te dichtbij komen. Over iemand heen leunen. Bij mensen thuis langsgaan. Naast iemand gaan zitten en wijzen op iedere kleine fout. Werk van de medewerkers voor hun neus in de prullenbak gooien. Bij de keel grijpen van collega's. In hun gezicht spugen. Collega's aan hun arm vastpakken. Tegenwerken van reïntegratie. Kleineren en ondermijnen. Roddelen. Uitsluiten. Je zult nooit goed zijn in jouw functie. Als het aan mij had gelegen, had je geen vast contract gekregen. Ik geloof er niets van dat jij dat kan. Je doet alles verkeerd. Zit jij wel op de goede plek? Lastercampagnes. Weggezet worden als onbetrouwbaar. Uitsluiten. Niet meer inroosteren. Gecanceld. Vrouwelijke collega's aanduiden als poesje, meisjes, dozen. Staren naar borsten en billen van collega's. Collega's op de mond of in de nek zoenen. In billen, borsten, geslachtsdelen van collega's knijpen. Nafluiten van collega's. Seksuele blikken op het lichaam van collega's. Negeren. Collega's van top tot teen bekijken en dan... Dat ziet er goed uit. Ongevraagd tonen of doorsturen van naaktfoto's aan collega's. Seksuele grappen, opmerkingen en verhalen. Collega's blijvend, aanhoudend uitnodigen om naar hotel, thuis, een natuurgebied, fotostudio te komen om ze te versieren. Collega's vragen om thuis langs te mogen komen. Vragen om afspraak voor een drankje. Je broek zit heel leuk strak. Wil je mijn wortel zien? Heb je wel eens geneukt? Waarom heb je dat rokje van vorige week niet aan? Wie zou je liever pijpen? Mij of... puntje, puntje. Ze functioneert niet, maar ik vind haar wel leuk om naar te kijken. Dus ze mag blijven. Je hebt dit alleen voor elkaar gekregen, omdat je een aantrekkelijk wijf bent.
Ja.
Best wel heftig, hè?
Heel erg, ja. Als je het zo allemaal achter elkaar hoort, ja.
Ja, in Nieuwsuur las gisteren ook een aantal van deze voor. Het kwam ook weer bij mij heel erg binnen.
Ja.
Zijn er dingen bij die jij specifiek herkent?
Heel veel dingen, al zijn het zeg maar de simpele dingen zoals boze telefoontjes, boze e-mails. Maar ook wel het inderdaad negeren, aanstaren, kleineren. Nogmaals, niet allemaal dat ik dit zelf heb meegemaakt, maar wel dat je het ziet gebeuren. Er stond ook best wel veel in, vond ik, over seksisme. Hoe vrouwen ook op redacties vaak seksistisch worden bejegend of op hun uiterlijk worden beoordeeld. Zo las je ook iets voor van een collega van top tot teen bekijken en dan zeggen dat ziet er goed uit.
Ja.
Daar ga ik dan bij even vanuit dat dat tegen een vrouw is gezegd. Dat weet ik natuurlijk niet 100% zeker, maar dat verwacht ik.
Kan ook tegen een man zeggen.
Ja, ja, dat is waar. Maar dat heb ik bijvoorbeeld ook één keer meegemaakt, maar dan eigenlijk een soort van andersom. Toen werd ik ook van top tot teen bekeken en toen zei diegene tegen mij, dat was mijn leidinggevende, die zei van het ging over de kwestie was of ik mee moest gaan omdat er een gast moest worden overgehaald. En of ik daarbij moest zijn om dat te gaan doen. Toen bekeek diegene mij van top tot teen. En toen zei diegene van, beter van niet.
Ja, zo erg.
Dus eigenlijk van, dat ziet er niet goed genoeg uit. Dus inmiddels kan ik daar wel om lachen. Vind ik eigenlijk ook een beetje stom om dat te zeggen. Want misschien moet je daar wel om lachen. Maar goed, inmiddels kan
maar
ik er wel om lachen.
Maar toen vond jij je heel vervelend.
Ja, toen vond ik dat heel vervelend natuurlijk. Ik was toen ook 24 of zo. Ja, dat is natuurlijk niet leuk om te horen. En überhaupt het gevoel dat je inderdaad in de tv-wereld erg op je uiterlijk wordt beoordeeld, dat klopt wel echt.
Ja, terwijl jij ook degene was die gast inhoudelijk begeleidde altijd. Ja. Het was jouw vaste gast.
Ja, het argument is niet echt...
A werd je inhoudelijk gepasseerd. Ja. En B kreeg je natuurlijk ook nog een lelijke opmerking
over
je uiterlijk. Een sneer over je uiterlijk. Ja,
ja,
verschrikkelijk.
Ja. En jij?
Ja, ik herkende dan met name met betrekking tot inderdaad de grote talkshows echt die schreeuwcultuur heel erg. Met de voorbeelden van enorme stemverheffingen tot echt helemaal inderdaad schreeuwen alsof de oorlog was uitgebroken. Ja. Tegen prullenbakken schoppen over de redactie. Dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Het is heel erg heftig als je gewoon rustig zit te werken.
Ja.
Met deuren smijten, dat soort dingen. Dat gebeurde met name bij de Wereld Draait Door heel erg veel. Dat wil ik best zeggen.
Ja.
En heel laat e-mails nog krijgen dat het helemaal, helemaal niks weer was, de show. Dat het NPO 1 onwaardig was. Ja,
boze e-mails.
Dat is verschrikkelijk. Om 10 uur 's avonds. En dat je de volgende dag weer terug moest komen. We hebben in ons boek daar natuurlijk ook veel over geschreven. Bijna niets gebeurt toevallig. Daar staat ook onder andere dat voorbeeld in. Wat jij net aanhaalde.
Ja.
Ja, er kwam dus wel heel veel heel dichtbij. Andere dingen had ik... Ja, had ik nog niet, ik niet meegemaakt, zoals in je gezicht spugen of
naaktfoto's doorgestuurd,
over tafel getrokken.
Maar dat gebeurt dus ook, kun je aannemen.
Ja, erg shocking.
Ja.
Heel veel, dit kwam ook wel echt heel veel terug bij veel programma's. En
veel analyses. Ja, omdat het heel concreet is. En dat is op zich wel mooi aan deze pagina in dat rapport. Ja, dat maakt het heel invoelbaar natuurlijk wat er is gebeurd. Er staan ook heel veel cijfers in, maar dit is gewoon heel concreet. Dus ja, het was wel goed dat ze dat zo hadden verwerkt tot iets heel... veelzeggend.
Bij de presentatie zelf had het voor mij wel een iets grotere rol mogen krijgen.
Ja, want het stond gewoon op het scherm en ze zeiden er niets over.
Nee.
Waardoor het ook een beetje voelde als van, nou, hier heb je een hele bak ellende. Succes ermee.
Ja, precies.
Na de introductie en een soort van de korte schets van de schaal waarop dit grensoverschrijdende gedrag had plaatsgevonden, wat ook direct benoemd werd, dus dat het heel lang heeft voortgeduurd en dat het voor mensen de effecten ook heel lang voort hebben geduurd, of soms nog zelfs voortduren.
Ja.
Maar daarna ging Martin van Rijn eigenlijk direct naar een aantal van de aanbevelingen. Dus er zijn 15 aanbevelingen gegeven in het rapport wat er moet gaan veranderen in de tv-wereld. En hij gaf direct aan: de grootste risicofactor voor dit grensoverschrijdende gedrag en het voortduren daarvan is de kwaliteit van het leiderschap en hoe mensen aangestuurd worden. Dus dat was voor hem de belangrijkste, voor die commissie de belangrijkste aanbeveling: beter leiderschap.
Mm-hmm.
Hij zei ook heel goed, vond ik: een gezonde organisatie kenmerkt zich niet door de afwezigheid van conflicten. Die komen ook in gezonde organisaties voor. Het gaat erom dat je die conflict op een gezonde manier afhandelt. En dat hangt natuurlijk allemaal samen met leiderschap.
Ja.
Een veilige werkomgeving staat of valt met goed leiderschap, zei hij in die presentatie. En de grootste aanbeveling was: ontwikkel leiderschapscompetenties. Nou, iets wat wij ook zeker wel herkennen vanuit de tv-wereld.
Ja.
Toch?
Als het over leiderschap gaat, moet ik altijd denken aan Janine Albring, die toen die beroemde e-mail heeft geschreven en later in een interview heeft gezegd: bij de Wereld Draait Door heb ik geleerd hoe ik niet wil leidinggeven.
Ja,
hoe leidinggeven niet moet. Ja. Het is natuurlijk ook gek in de tv-wereld. Veel mensen gaan daar ineens leiding geven. Je kan best wel snel hogerop komen.
Ja, ook vanuit een makerspositie vaak.
Ja, vanuit een makerspositie. Je bent bijvoorbeeld redacteur. Als je dat dan een tijd goed doet, bijvoorbeeld bij zo'n grote talkshow, wordt er gezegd van: wil jij niet een keer proberen samen te stellen?
En dat is eigenlijk een soort eindredactiefunctie waarbij je ook moet aansturen.
Ja, en dat wordt ook vaak natuurlijk aan mensen gegeven die goed in het team liggen. Ja, dat wordt vaak gegeven vanuit een soort vriendjespolitiek.
Ja.
Omdat de presentator ook... of de eindredacteur je goed vindt en je goed met hun bent.
Het woord vriendjespolitiek kwam ook veelvuldig terug in het rapport.
Precies. Daar wordt niet een vacature voor uitgeschreven.
Nee, nee.
En laat staan dat er een traject of een cursus wordt gegeven. Nou ja, vaak onder hoge druk begin je dan aan zo'n functie. En soms ook op korte termijn, omdat er bijvoorbeeld...
een gat is.
Een gat is.
Iemand heeft een burn-out.
En wat er natuurlijk ook veel gebeurt, ja, daar hebben we het al vaker over gehad, omdat er van die korte contracten zijn, wordt er helemaal niet echt goed geïnvesteerd in medewerkers überhaupt.
Nee.
Dus als ik wel eens met andere vrienden van mij praat over leidinggevende functies, dat zij bijvoorbeeld naar leidinggevende functie gaan, worden zij eigenlijk altijd direct op een cursus gestuurd.
Ja, echt begeleid. Ik moet wel zeggen dat dit volgens mij nu wel aan het veranderen
is. Ja, dat is een van die dingen die echt aan het veranderen is, denk ik. Ja.
Maar dat is heel lang niet zo geweest, inderdaad.
Nee. Waar het ook veel over ging was informeel leiderschap.
Ja.
Dat is bijvoorbeeld de presentator. Die is dan formeel gezien niet de leider, maar informeel natuurlijk wel.
Ja, wel een goede term, informeel leidinggevende.
Ja, dat had ik eigenlijk nooit zo'n benoeming voor. Maar
nee,
goed om met die termen kennis gemaakt te
hebben. Voor hun is leiderschap natuurlijk ook... zij moeten ook goed leiding geven.
Ja, en worden daar ook natuurlijk niet in begeleid.
Nee, totaal niet. Mooi bruggetje direct naar een andere aanbeveling die ons opviel. Namelijk: begeleid presentatoren en bescherm hen tegen zichzelf. De commissie schrijft in die aanbeveling dat zowel beginnende presentatoren als sterpresentatoren begeleid moeten worden. Ook als zij dat niet wensen.
Ja.
Ik moest persoonlijk heel erg lachen om die indekking. Ook als zij dat niet wensen.
Ja.
Alsof ze al dachten van: kut, gaan allemaal presentatoren zeggen dat ze dat niet willen. Nou, we zetten er gewoon bij. Ook als ze het niet wensen, moeten ze dat doen.
Ja.
Dat vond ik heel grappig, maar... Ze adviseerden om het op te laten nemen in contracten en schreven ook de positie en zichtbaarheid van presentatoren maakt dat hun woorden anders worden gewogen en hun daden anders bezien. Ja. En dat is natuurlijk iets van waar wij het heel vaak over hebben in de podcast. En ook Absoluut. Veel over hebben geschreven.
Ja, veel presentatoren lijken dat toch ook niet door te hebben.
Nee.
Ik zat toevallig alvast een klein stukje te kijken van de nieuwe aflevering van Koen Verbraak over de televisiewereld. Die gaan we volgende week bespreken ook.
Hij staat op NPO Start, maar staat komt maandag op NPO TV. Start,
ja. Daar werd ook door Koen de vraag gesteld aan Mart Smeet van veel redacteuren kijken tegen presentatoren op. En toen onderbrak Mart Smeet hem eigenlijk direct door te zeggen van nee. Absoluut niet.
Ongelooflijk.
Van, je bent je gewoon totaal niet bewust van je status als presentator op zo'n redactie. Nee. Dat je echt inderdaad een informele leider bent.
Ja, absoluut. Misschien nog wel meer dan de eindredacteur in veel gevallen. Ja.
Want
eigenlijk wel.
Als de presentator iets niet wil, dan gebeurt het niet.
Nee, nou, ik heb dit recent nog meegemaakt. Inderdaad, dat ik bij een programma waar ik aan werkte, dat ik een probleem constateerde. En dat aangaf. En een collega van mij constateerde dat probleem ook. Het was overigens niet eens een heel groot probleem, maar gewoon iets wat... Ja, waarvan wij zeiden, zullen we dit anders doen? En daarvan werd aangegeven, dat kan niet. En totdat de presentator dat vroeg, toen kon het ineens wel.
Ja, dat zie je natuurlijk
zo gaat
vaak,
dat gewoon, ja. En ik snap dat ergens ook wel.
Ja, maar het ondermijnt wel jouw positie als redacteur of eindredacteur.
Ja, en het wordt ook heel vaak gedachteloos gedaan. Dus wat de presentator ook vraagt, daar wordt gewoon gehoor aan gegeven.
Ja,
heel
presentator
vaak.
Is koning.
En dat is natuurlijk iets waar wij op soms ook op schertsende wijze over praten.
Ja, we hebben het natuurlijk heel vaak erover gehad hoe er wordt gehandeld als de presentator ziek is.
Bijvoorbeeld, om maar iets te noemen.
Of een BN'er die te gast moet zijn. Dan wordt echt alles in huis gehad. En niet natuurlijk alleen een paracetamol, maar zo overdreven. Alle hoestdrank, alle keelpastilles, wat je maar kan bedenken. De hot en cold drugs, ibuprofen. Wordt echt voor €30 aan pijnstillers gekocht.
Ja.
En dat is natuurlijk een klein voorbeeldje van hoezeer presentatoren dan in de watten worden gelegd.
Ja, een soort koningsstatus toegeëigend krijgen. Jij hebt ook zo'n verhaal meegemaakt dat een BN'er vroeg of die kon opgehaald worden met een helikopter bijvoorbeeld.
Ja, klopt. Ja, of presentatoren voor wie altijd een hele chique verse lunch wordt gehad. Ja. Een pokeball of zo. Terwijl de rest gewoon
broodjes eet. Ja.
Ja, op zich snap ik het ook wel weer. Want zij zijn op tv. Dus dat is altijd het lastige met dit soort dingen. Voor een deel snap je het.
Zoiets stond ook in die aanbeveling. Dat een presentator zich helemaal op de presentatie moet kunnen richten is begrijpelijk. Maar geef daarbij duidelijke kaders. Ook in de omgang met... mede ter bescherming van de presentator zelf. Er stond ook in dat stukje... zo bescherm je een presentator bijvoorbeeld ook tegen een mogelijke cancelcultuur.
Ja.
Dat is natuurlijk wel zo. Presentatoren worden inderdaad weinig begeleid daarin. Als je ineens heel beroemd wordt, dat is heel heftig ook voor je.
Ja, dat iedereen alles voor je doet.
Ja, en dat iedereen je herkent en dat je inderdaad wordt afgemaakt in de recensie als het niet goed is. Het is ook niet zo gek dat je je anders gaat gedragen.
Jouw hoofd ligt inderdaad op het dakblok. Maar ja, soms gaat het wel heel ver. Ik herinner me een verhaal dat jij ooit van een oude eindredacteur... altijd met een kopje koffie klaar moest staan bij de lift voor als de presentator eruit kwam. Wat was dat ook?
Ja, dat was gewoon het idee dat die presentator dan nooit hoefde te wachten op dat kopje koffie. Dat het er altijd al was.
Ja.
Die presentator belde dan aan en dan ging die lift naar boven. En precies in die tijd konden we die koffie maken. En dan hielden we dat gewoon klaar. En wij zeggen ook heel vaak, zo creëer je natuurlijk uiteindelijk allemaal met elkaar een monster.
Ja.
En daar moet je natuurlijk voor waken. Dus dat vond ik wel goed dat een van de aanbevelingen van de commissie ook was. We hadden het er wel ook wel even met collega's over van een begeleiding. Hoe zou dat er dan uit moeten zien? Moet je dan een begeleider krijgen, een mentor?
Moet iedereen een buddy krijgen? Ja, normaal iemand van de redactie.
Ook alsof ze zeg maar kinderen zijn.
Ja.
Maar ik denk dat bijvoorbeeld een eindredacteur of een productieleider zou ook wel die begeleidende rol op zich kunnen nemen.
Ja.
Dat begint al met, denk ik, heel helder communiceren ook over wat er bij de redactie speelt naar de presentator toe.
Ja.
Bijvoorbeeld als een presentator heel vaak uit de slof schiet, dat gewoon de eindredacteur zegt van, joh, ik zie in die redactie dat het helemaal niet werkt. Ze schrikken zich dood.
Ja.
Of er is heel veel onrust op de redactie als jij dit en dit doet. Of je tegen die val je wel heel vaak uit.
Let erop.
Ja, dat soort dingen al.
En ook dat je gewoon eerlijk een show zou kunnen evalueren. Dat is ook iets vaak wat niet kan nu in Hilversum.
Klopt.
Dat er veel gelogen wordt eigenlijk tegen de presentator. Dat wij tegen elkaar zeggen na afloop van... nou, was niet zo'n leuke show. Maar als de presentator aankomt, zeg je toch vaak van...
goed gedaan.
Was leuk, goed gedaan.
Ja.
Ik betrap mezelf daar ook heel vaak op. En ik probeer dat wel minder te doen. Maar aan de andere kant is me dat ook wel eens duur komen te staan.
Nou ja, ik weet nog dat wij een keer een collega hadden. Bij een talkshow was dat, een dagelijkse talkshow. En die collega die had nog nooit bij zo'n soort programma gewerkt. Hij had een iets andere achtergrond. En er was een gesprek geweest dat niet heel goed was gegaan, inderdaad. En hij zei dat gewoon na afloop. Waar de presentator bij was. En ik weet nog dat hij daarna echt apart werd genomen door de eindredacteur. Van dit moet je nooit meer doen. Ja. Dit kan je nooit zeggen.
Ja.
En ja, ik vond dat eerlijk gezegd ook normaal.
Om dat niet te zeggen?
Ja.
Ja.
Nu denk ik daar anders over na. Maar je denkt heel lang van zo gaat het hier blijkbaar.
Ja.
Dit doen we blijkbaar met elkaar.
Ja, precies.
Maar goed, het is natuurlijk niet normaal, nee.
Nee.
Want zo creëer je dus een monster. Dus ik vond het goed dat daar aandacht voor was in dat,
absoluut.
In dat rapport. Ja. Zonder presentatoren of BN'ers... over één kamp te scheren. Want natuurlijk zeker niet iedere presentator doet dit.
Nee,
helemaal
niet.
Alleen het is natuurlijk onomstotelijk dat beroemd zijn iets met je doet. En dat...
Ja, het vervormt.
Ja.
Een andere aanbeveling was investeer in medewerkers. Een beetje vaag gesteld. Maar het was misschien wel een van de allerbelangrijkste aanbevelingen, vond ik. We hebben het natuurlijk hier, ik zei het net ook al, heel veel gehad al over korte contracten in deze podcast. Ik weet niet of ik dat hier heb gezegd, maar in de Volkskrant wel onlangs. Ik heb volgens mij 38 contracten.
Ja.
Ik ben ook 38, dus dat komt mooi uit. En dat zijn dan vaak contracten geweest van 3 maanden, 4 maanden.
Ja.
Misschien een keer een half jaar.
Ik heb ook contracten gehad van 2 weken.
Ja, ik ook 2 weken. Ja, dat je zo'n verlenging kreeg.
Ja, precies. Of gewoon dat ik heel even ergens op werd gezet. En dan je moet dan toch een contract krijgen. Je kan niet ergens zwart gaan werken.
Ja, precies.
Dus dan was het maar voor 2 weken. Ja,
voor Gay Pride of zo.
Ik ben inmiddels zzp'er, dus is het sowieso iets anders. Maar toen ik nog in dienst was, inderdaad, kreeg ik heel vaak van dit soort korte contracten.
Ja, het lastige met die korte contracten is dat toch een van de grote redenen is waarom dit grensoverschrijdende gedrag zoveel kan plaatsvinden, denken wij.
Ja, absoluut.
Ja, je moet jezelf bewijzen. Je probeert je best te doen. Niet te veel te zeuren. Als redacteur ben je dan eigenlijk vogelvrij. Want ga je echt klagen bij degene die je de volgende keer weer moet verlengen?
Nee, natuurlijk niet. Nee.
En voel je je eigenlijk ook echt zelf onderdeel van een organisatie? Want dat heb ik ook heel vaak.
Ja.
Dan kom ik ergens en dan vind ik dat gedrag... Ja, bijvoorbeeld best wel dat dingen daar apart gaan. Maar dan denk ik ook van ik ben over 2 maanden weer weg. Nou, ik doe het nu zo.
Ja, precies. Zal mijn tijd wel duren.
Dat werkt dat gedrag natuurlijk ook in de hand.
Ja,
dat je dan
zeker.
Minder makkelijk iets zegt van het zal hier wel zo gaan.
Zeker. Ja, en als je Thomas Bruning van de NVJ, de voorzitter van de Vereniging van Journalisten, zei dat ook gisteren volgens mij in Nieuwsuur. Van als je het eerste wat er moet gebeuren is dat mensen betere contracten krijgen. Want als makers niet zeker zijn van hun werk, dan ga je nooit iets aankaarten. Dan ga je nooit die cultuur kunnen verbeteren. Hij noemde dit echt als het eerste speerpunt.
Ja.
Het eerste ding dat hij vond ook dat het te vaag gesteld was. Dat het concreter gesteld had moeten worden. Als je inderdaad niet zeker bent van jouw werktoekomst. En dus ook van je financiële toekomst. Van je, misschien kan je hypotheek niet betalen of je huur niet betalen. Dan ga jij nooit een probleem op je werk aandurven kaarten.
Nee.
En dat is inderdaad zo.
Dat is inderdaad zo. En daardoor ga je natuurlijk ook heel vaak met elkaar concurreren. Daarover stond ook een aanbeveling in het rapport.
Dat is natuurlijk ook onderdeel van met die korte contracten. Je voelt heel erg van ik moet nu de beste zijn. Want dan word ik weer gevraagd voor het volgende contract. Dan krijg ik weer een nieuw contract aangeboden.
Niet voor iedereen is er plek.
Nee.
En ze nemen vaak alleen maar de beste mensen mee.
Ja. En er werd ook inderdaad in het rapport... veel geschreven over die concurrentie die heel complex is bij de publieke omroep. Want het is concurrentie tussen de publieke omroepen onderling.
Ja.
Het is concurrentie tussen de commerciële en de publieke omroep. Concurrentie tussen programma's.
Ja.
Concurrentie tussen de NPO en de omroepen. En inderdaad tussen redacteuren individueel.
Tussen medewerkers, ja.
En die kwestie van die korte contracten is ook complex. Want een onderdeel van het probleem is dat de NPO eigenlijk heel weinig vooruit programmeert. Dus omroepen weten vaak ook niet hoe lang een programma nog loopt.
Nee.
En kunnen daardoor mensen ook moeilijker
een langer contract
aanbieden. Dus dat begint ook allemaal bij de NPO eigenlijk. Daar ging Frederik Leeflang gisteren ook op in bij Nieuwsuur.
Ja.
Dat zij daar aan het werken zijn. Dat ze verder vooruit gaan kijken. Om mensen zo meer zekerheid te kunnen bieden.
Ja, dat zou heel goed zijn.
Ja.
Ja. Eén klein dingetje nog. Ook opvallend in het rapport. De afwikkelingen van meldingen krijgen gemiddeld het cijfer 4.
Ja.
Vond ik erg laag.
Als je dus al een melding maakt, wat dus al vaak niet gebeurt...
Ja.
Door die contracten onder andere. Maar als je het doet, wordt daar heel slecht mee omgegaan.
En weet je bij de Wereld Draait Door wat het cijfer was?
Ja, ik 1.6. Heb het gezien. Ja, echt bizar. Ja. Er wordt gewoon niks mee gedaan. Dat slaat eigenlijk ook weer terug op die titel. En niets gezien, niets gehoord en niets gedaan.
In het rapport stonden er ook losse hoofdstukken over de Wereld Draait Door en de NOS. Natuurlijk beide casussen die afgelopen jaar veel in het nieuws zijn geweest.
Klopt.
Bij de NOS is er meer melding gedaan van pesten, intimidatie, seksisme en discriminatie dan in de rest van de publieke omroep.
Ja.
En bij de Wereld Draait Door, ja, dat was dan meer een hoofdstuk waar ik eigenlijk heel veel uit herkende.
Je hebt daar natuurlijk gewerkt.
Ik heb daar gewerkt en we hebben natuurlijk ook al eerder een uitzending gemaakt over de angstcultuur daar. Het greep me wel echt naar de keel wat ik las. Er werd natuurlijk ook bericht over fysieke intimidatie en over seksuele relaties. Dat zijn twee dingen die ik daar niet zo heb gezien. Wat niet wil zeggen dat ze niet zijn gebeurd, maar
nee.
Dat was nieuw voor mij om te lezen. Eigenlijk een beetje net als dat woordweb. Als je alles zo bij elkaar ziet staan, dan schrik je toch weer heel erg opnieuw.
Ja.
En ik had best wel veel contact ook gisteren met al mijn ex-collega's van de Wereld Draait Door. Bepaalde mensen waren ook wel opgelucht. Dat was ook een beetje de teneur van dat stuk dat in de Volkskrant stond.
Ja.
Van ja, dat er in ieder geval eindelijk erkenning was. Nu kan in ieder geval nooit meer iemand zeggen dat het eigenlijk allemaal wel meeviel of dat het niet gebeurd is.
Nee.
Maar aan de andere kant, ja, hebt een oud collega mij ook bijvoorbeeld van zo jammer, hè, dat het nou eigenlijk zo heeft moeten gaan. Het had zoveel leuker kunnen zijn. En dat voelde ik ook wel heel erg.
Ja.
Dat las je ook weer in dat rapport. Dat de situatie bij de Wereld Draait Door zo was dat eigenlijk alle respondenten ook zeiden dat ze daar de meest geweldige tijd van hun leven hadden gehad. En dat dat ook eigenlijk een gevaarlijke situatie juist is voor dat grensoverschrijdend gedrag.
Heel erg,
en dat het ook een situatie is waardoor mensen misschien het later pas zijn gaan melden.
Ja.
Omdat ze ook lang een beetje zichzelf voor de gek hielden.
Ja, precies.
Maakt het nog diffuser.
Zeker.
In totaal waren er 15 aanbevelingen. Redelijk algemene aanbevelingen, vond ik.
Ik vond dus wel dat het redelijk divers was samengesteld. Er zaten heel veel aspecten in waarvan ik dacht, ja, heel goed.
Ja.
Het woord aanbeveling alleen al is al vrij blijvend, voelt dat voor mij. Ik hoorde dan ook gisteren iedereen zeggen van, je kunt dit niet naast je neerleggen. En dat is natuurlijk ook zo. Dat kan ook echt niet. Maar ja, een aanbeveling, ja.
Ja.
Wat ga je daarmee doen, toch?
Ja, dat is de grote vraag.
Ja.
Daarnaast was er nog een soort extraatje, een soort bonus. In koeienletters stond er onderin dat verslag, doe normaal tegen elkaar.
Ja.
Daar moesten wij erg om lachen toen we dat zagen.
Dus je had zeg maar die 15 aanbevelingen en deze stond eronder. Dit werd ook in de presentatie nog aangehaald. Van, en natuurlijk ook gewoon, doe normaal tegen elkaar.
Ja, ik heb al wel eens eerder tegen jou gezegd, bij mijn dochter in de klas, toen zij nog bij de kleuters zat, hingen inderdaad een paar van die regels van hoe ga je met elkaar om. Een van de belangrijkste natuurlijk, behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden.
Doe lief tegen elkaar, niet
doe
pesten.
Doe lief tegen elkaar, niet pesten. We praten op zachte toon.
Ja.
Dat soort dingen.
Niet stampen.
Niet stampen, ja.
Ja.
Het is misschien fijn om die dingen ook voor BN'ers op te hangen.
Ja, het zijn net peuters, hè? Of kleuters.
En voor leidinggevende, ja.
Maar ja, ik vond het wel... Ik dacht van... Enerzijds is het natuurlijk een enorme dooddoener. Doe normaal tegen elkaar. Anderzijds dacht ik ook weer heel veelzeggend dat zo'n commissie dat nodig acht om dat in zo'n rapport zo groot te zetten. Doe normaal tegen elkaar.
Ja.
En ik snap het ook wel weer heel erg. Want ik zei dit van de week nog tegen jou. Toen had ik een soort dingetje of ook iets wat iemand tegen me had gezegd. Toen appte ik jou letterlijk. Waarom kunnen mensen in de tv-wereld nooit normaal doen?
Ja.
En het is wel een vraag die ik mezelf echt heel vaak
uiteindelijk
afvraag.
Is het heel kernachtig.
Ja, uiteindelijk is het ook heel kernachtig.
En op heel veel situaties toepasbaar.
Normaal. Ja.
Ja, precies. Ja, Frederik Leeflang, de bestuurder van de NPO, die sloot gisteren ook Nieuwsuur af met de woorden: wat wij kennelijk met z'n allen normaal vonden, was niet normaal. En het moet weer normaal worden.
We werden gisteren ook gevraagd, en daar heb je het natuurlijk ook met elkaar over, van heb je dan hoop dat het beter wordt? Wat nu dan? Nu is dat rapport er.
Ja.
Voelt ook alsof er eindelijk iets kan gaan beginnen.
Mm-hmm.
Omdat het zo lang hierover is gegaan. Van we wachten op het rapport en het rapport dit en het rapport dat. Nu is het er. Ja, het is heel duidelijk dat dat niet zo verder kan gaan zoals het is gegaan. En wat dan nu? Dat gesprek moet voor mijn gevoel eigenlijk nog soort van beginnen.
Ja, normaal tegen elkaar doen.
En wat op zich wij allebei volgens mij wel een klein beetje missen in het rapport. Zeg maar, die aanbevelingen hadden voor mij wel iets concreter mogen zijn.
Ja.
Het is vrij vrijblijvend. Dus wat gaan die omroepen? Want het zijn allemaal losse organisaties bij de NPO. Iedereen heeft weer een eigen top en zo. Alle omroepen en dan de NPO zelf. Hoe gaan zij dit allemaal implementeren? En wie gaat dat in de gaten houden?
Ja.
Dat zij al die 15 aanbevelingen allemaal implementeren. Dat is nog wel iets wat ik me afvraag.
Er moet niet een keer de bezem door die tv-wereld. Want nu is het natuurlijk ook vaak zo dat mensen die op een bepaalde plek hebben gewerkt en daar niet functioneerden, gewoon zomaar weer bij een andere plek aan de bak
Zeker.
Gaan.
Zeker. Daar is natuurlijk ook veel kritiek op. Veel leidinggevenden die inderdaad grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, zitten gewoon op andere plekken in de tv-wereld.
Ja.
Je kunt alleen ook kijken naar Frans Klein, die gewoon bij Talpa dik betaalt nu verder gaat met zijn carrière.
Of Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk, die nu bij RTL aan de slag gaat.
En zo zijn er nog ook allemaal andere leidinggevenden die wij niet kennen, die niet bekend, geen bekende Nederlander zeg maar zijn, voor wie datzelfde geldt.
Ja.
Dus dat stemt ergens ook wel cynisch van hoe gaan deze aanbevelingen geïmplementeerd worden en welke mensen gaan dat... Ja, daar ben ik nog wel heel benieuwd naar.
Ja, Jip van den Toorn had ook een hele sterke beeldcolumn gemaakt, vond ik.
In de Volkskrant.
Ja, ook zo'n beetje met die teneur van... Dus al die mensen die bij de publieke omroep werken, die werken nu weer in andere samenstellingen bij op een andere redactie.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk wel zo. Dus ik ben heel benieuwd, zeg maar... Dat rapport is er nu, zal er nog de komende weken wel veel over gaan, denk ik. Zullen misschien nog wat staartjes aankomen. Maar wat gaat er daarna gebeuren? Gaan we het dan echt anders doen? En dat hoop ik toch wel.
Ja, ik hoop het wel.
Want dat kan nu gewoon en we hoeven nergens meer op te wachten. Dus ik zou zeggen, laten we daar gewoon mee beginnen. En dat gaat echt van hoog tot laag, zeg maar. Van leidinggevende tot onszelf. Want dat is trouwens iets misschien ook nog goed om te benoemen. Ook als we zo'n woordweb, als je dat voorleest bijvoorbeeld, ga je ook nadenken over dingen die je zelf misschien niet zo goed hebt gedaan.
Ja.
Bijvoorbeeld omdat je zelf heel graag de beste op de redactie wilde zijn.
Ja.
Of omdat je dacht, nou zo gaat het nou eenmaal. Ik zie wel dat diegene niet zo goed functioneert, maar ja... Nou ja, bij mij gaat het wel goed. Dan zei je daar soms ook niet zoveel van.
Ja, ik moet ook denken aan die situatie dat een eindredacteur een keer een gast lekkere poes had genoemd. Van wie haalt deze lekkere poes binnen?
Ja.
Ben ik zo'n vrijdagmiddagsfeer. En dat wij daar allebei best lacherig op hadden gereageerd.
Klopt.
En dat een andere collega daarvan iets heeft gezegd van ik vind het eigenlijk niet leuk dat vrouwen zo worden aangeduid. Dat kan toch niet leuk. Ze was echt boos.
Ja.
Nou ja, daar reflecteren we bijvoorbeeld in ons boek op.
Ja,
op die situatie.
Inderdaad, dat wij daar in het begin belachelijk vonden dat zij dat gingen aankaarten.
Ja.
En nu denk ik daarvan van ja, daar had ik gewoon heel anders op moeten reageren toen.
Ja.
Dus zo ga je ook naar jezelf kijken door zo'n rapport en dat is volgens mij heel goed.
Ja, zoals Van Rijn ook zegt van binnen een organisatie kunnen wel dingen fout gaan, maar het gaat erom hoe je vervolgens met die fout omgaat.
Ja. Nou ja, goed. Laten we hopen dat. Mensen inderdaad naar zichzelf gaan kijken en dat we er iets mee gaan doen met alles wat er nu is.
Het zal een flinke botsing worden tussen de oude tv-wereld en de nieuwe tv-wereld.
Ja.
De dino's tegen de puppies, meis.
Later op de dag kwamen er natuurlijk ook veel reacties op het rapport toen het 's ochtends was gepresenteerd. Ja. Onder andere van Matthijs van Nieuwkerk. Hij zei onder andere het volgende, het was een iets langere reactie, maar we hebben er een deel uit geselecteerd. Ik lees er een stukje uit voor. Ik heb al eerder mijn spijt betuigd over mijn aandeel in de werkcultuur achter de scherm bij De Wereld Draait Door. Dat herhaal ik hier. Ik realiseer me meer dan ooit dat ik als presentator een belangrijke voorbeeldfunctie heb. Ik kijk er naar uit om onderdeel te zijn van programma's waar we gezamenlijk met veel plezier aan werken. Ja, dat vond ik op zich een redelijk minimale reactie.
Mm-hmm.
Het deed me een klein beetje denken aan... ik heb al eerder mijn spijt betuigd en dat herhaal ik hier. Hoe je dan in een ruzie wel eens kan zeggen, ik heb toch al sorry gezegd.
Ja.
En ik miste een klein beetje het stukje van... hij zegt, ik kijk er naar uit om onderdeel te zijn van programma's waar we gezamenlijk met veel plezier aan werken. Ik mis een beetje het stukje, ik ga laten zien dat het anders kan. Ik ga laten zien dat ik het anders ga doen, wat ik heb geleerd. Maar goed, dat gaan we inderdaad meemaken. Zo bleef het de hele dag een beetje rommelen. Er kwam nog om 6:15 s'avonds een groot interview met Suzanne Kunstler in de Volkskrant.
Ja,
content van BNNVARA.
We waren te gast bij Sofie en Jeroen.
Ja.
Waar we zo meer over zullen vertellen. Maar dat kwam dus ook echt vlak van tevoren.
Vlak dat voordat die uitzending begon.
Best lastig, dat wisten wij ook niet per se dat dat kwam.
Nee, en in dat interview werd duidelijk dat er ook fysiek geweld heeft plaatsgevonden.
Ja, dat was wel al duidelijk. Dat dat bij De Wereld Draait Door had plaatsgevonden, maar nog niet concreet.
Door wie? En dat toen heeft zij gezegd dat Matthijs van Nieuwkerk was. En ook dat hij relaties heeft gehad op de werkvloer met mensen binnen het bedrijf. Zij heeft dat in de Volkskrant gezegd. Matthijs ontkent dit. voor de duidelijkheid.
Ja, hij kwam weer met een
reactie. Ja, hij ontkent dat. Dus dat zal ongetwijfeld nog wel een staartje krijgen. En op zich benieuwd wat dit voor zijn toekomst bij RTL gaat betekenen.
Ja.
Dit nieuws, dat is ook nog niet duidelijk.
Nee, Angela de Jong schreef wel een vrij pittige column van... Nou, ik kijk er niet naar uit om te gaan kijken met de gedachte dat...
Dit is gebeurd.
Met dat dit is gebeurd. En Tina Nijkamp zei ook van ja, zou RTL toch het niet uit gaan stellen? Dat ze toch niet zeggen van moet hij niet wat later terug op tv? Bijvoorbeeld in het najaar.
Nee.
Ja, wij waren eerder al wat kritischer over dat hij natuurlijk bij RTL kon tekenen voordat dat rapport uitkwam. En ik denk dat RTL nu niet blij is.
Ze hadden gewoon het rapport moeten afwachten natuurlijk.
Ja.
Media.
Ja, Tamer, dan gaan we terug naar onszelf. Onze dag
fijn.
Op het Mediapark.
Ja, en weer even over onszelf.
Weer even over onszelf, ja. Samen zijn we naar Hilversum vertrokken, ouderwets met de Sprinter, ja. Waar wij elkaar hebben ontmoet.
Ja.
Ik had lekker twee haverkappoes gehaald.
Heerlijk was dat.
En wij gingen natuurlijk naar dat rapport toe.
Ja, naar de presentatie. Daarna waren we te gast bij de nieuwsbuffet.
Ja, bij Natasha Gibbs.
Ja.
Onze friend.
En daarna zijn wij naar David's gegaan.
Brasserie David's, en we hebben het er al vaker over
nog
gehad.
Nog steeds een plek waar ik door gefascineerd blijf. Een enorm etablissement op het Mediapark. Het enige eigenlijk naast Barboom, wat echt een klein barretje is.
Ja.
Het is een grand café, echt heel groot is het. En wat ik al heel grappig vond, is dat er een groot schoolbord staat er altijd voor David's. Ze hebben af en toe een borrel.
Ja.
En wanneer hadden zij een borrel georganiseerd? Op donderdag 1 februari om 5 uur, de dag dat het rapport verscheen.
Ja.
Hadden ze een borrel georganiseerd en dan stond er op dat bord van Dry January by January.
Ja, precies.
En dan hadden ze dus een borrel. Nou, ik dacht, ik weet niet wie hier vanavond heen gaat, maar ik denk niet zoveel mensen.
Wat ik ook altijd zo raar vind bij David's is dat ze niet een leestafel hebben ingericht waar je gewoon alle kranten hebt.
Hier heb jij het zo vaak over.
Ja, dat vind ik heel irritant, want ik heb best wel vaak dat ik wel tijd moet overbruggen.
Ja.
En als redacteur en als mens is het niks lekkerder dan dat je dan even je eentje gewoon...
Je zou
Amsterdammer of zou kunnen gaan lezen.
Je zou ook denken dat er gewoon heel veel mensen op het Mediapark werken die dat zouden willen.
Ja.
Maar ze hebben daar alleen maar burgers en tosties.
Ik zeg groene Amsterdammer, maar het kan ook gewoon...
De privé zijn, of lekker de story.
Ja.
Maar het is zo'n raar café. Het is echt een fascinerende plek.
Ja.
Het is ook of heel rustig of heel druk altijd.
Ja.
Er zit niks tussen.
Het was wel zo dat het gisteren echt enorm bruiste. Het leefde.
Er gebeurde echt van alles. Je voelde echt dat het rommelde op het Mediapark.
Ja.
Toen wij daar zaten kwamen we ook meerdere BN'ers tegen. Maar ook een omroepdirecteur. Als ik zeg Omroep Max.
Dan zeg ik Jan Slachter.
We kwamen Jan Slachter inderdaad tegen. Die kwam, die zei op een gegeven moment, hoorde ik hem ook zeggen tegen mensen, ik ga even een rondje maken. Toen ging hij echt zichzelf... Alsof hij in het bejaardenhuis was en ging hij wat mensen langs om ze de hand te schudden. En ook wij behoorden tot de gelukkigen. Dus hij kwam naar ons toe, schudde onze hand, kwam even bij ons zitten. Nou,
ja.
En hij begon over dat rapport. Wat mij opviel in ons gesprek is dat hij zei meteen wel van nou heel erg voor die mensen dat ze het hebben meegemaakt. Maar dat hij wel denk ik een keer of drie heeft gezegd, ik wil het echt niet bagatelliseren.
Ja, precies.
Dat is voor mij altijd een teken dat iemand het bagatelliseert. Ja, het is echt, dat zei hij echt om de zin.
Ja.
En wat ik ook heel grappig vond, is dat hij zei van, ik zei, ga je nog ergens zitten? En zei hij van, ik ga naar Umberto. Maar verder doe ik helemaal niks. Ja, ik heb wel een quote gegeven bij Galit Sophie, Nieuwsuur, Eén Vandaag. Zonis heb ik wel, maar dat zijn quotes, zijn korte quotes. Verder heb ik gezegd, ik ga niks doen. Ja, wel nog tijd voor Max, maar dat is mijn eigen omroep. Maar verder heb ik gezegd, ik ga niks doen, ik doe niks. Ja, trouwens nog NOS, maar verder doe ik gewoon niks. Ik heb gezegd dat ik niks doe. Ik zag hem de hele dag quotes geven aan verschillende cameraploegen over dat Frans Klein en Matthijs er voor de bus gegooid waren. En dat dit rapport, ja, dat kon wel zo zijn, maar in andere sectoren, dat dit ook echt wel plaatsvond.
Ja, ze hebben aan hem wel een goede woordvoerder.
Nou, Matthijs en Frans Klein kunnen echt blij zijn. Ze hebben een soort publiek figuur die ze gewoon opwerpt als verdediger eigenlijk.
Ja.
Hij komt ook als een van de weinige omroepdirecteuren naar zo'n presentatie toe, want het betreft eigenlijk, dat onderzoek betreft niet in het bijzondere Omroep Max.
Nee.
Hij had daar helemaal niet hoeven zijn.
Nee.
Voor Suzanne Kunstler was er wel, maar die is van BNN Vara, dus logisch dat zij er was, maar de directie van de VPRO, zo was er niet. Hij was er wel. En dat doet hij gewoon heel slim, zodat hij daarna ook weet dat die cameraploeg klaarstaan.
Ja.
En dan kan hij direct weer een quoteje geven dat overal komt.
Ja.
Dat doet hij inderdaad heel slim. Leuk dat hij zei dat hij nergens ging zitten. Vervolgens zag ik hem de hele avond overal nergens op tv.
We hebben hem nog even ons boek gegeven.
Ja, misschien heeft hij daar iets aan. Ja, het is heel belangrijk om mensen op te leiden.
Ja. Ondertussen werd er ook flink op ons gejaagd. Hè? Ja. Nieuwsuur wou een quote.
En die wou een quote. En je lijkt Jan Slachter wel.
Ja, precies. Anders dan Jan Slachter gingen we niet overal in.
Nee.
Ik vond het wel een gewaarwording om een keer aan de andere kant van de lijn te zitten.
Ja, normaal halen wij mensen over natuurlijk.
Ja, nu merk je ook van hoe heftig die mediameiden ook kunnen zijn.
Ja, en hoe ze je gaan overhalen.
Hoe ze je gaan overhalen en ook hoe vaak ze bijvoorbeeld bellen. Ja, ik had op een gegeven moment
en appen.
Was ik heel even dus in die vergadering, had ik 3 gemiste oproepen van Nieuwsuur.
Oh ja. Ja.
En een appje.
Ja, doe even rustig.
Ja.
Ja, maar dat zullen mensen ook over ons hebben gedacht.
Ja,
of denken.
Zeker. Ja.
Zijn we uiteindelijk overgehaald?
We zijn uiteindelijk overgehaald. Ook omdat we dachten, het is toch ook belangrijk dat de redacteuren hun stem laten horen.
Ja.
Dus we zijn bij Sofie en Jeroen gaan zitten. Jeroen
presenteerde. Ja, precies. We waren al de hele dag op dat mediapark. Toen dachten we, nou, oké, laten we het maar doen. Het enige probleem was dat we totaal niet blij waren met onze outfits. Die we aan, ja, we hadden gewoon wat aangedaan 's ochtends.
Ja.
Dus toen zijn we echt naar Hilversum Centrum gegaan om iets te kopen.
Ja.
Waar we ons beter in voelen. Echt een setje te kopen. Ja, als vrouw word je natuurlijk, hebben we ook in het rapport gezien, beoordeeld op je uiterlijk.
Ja, precies.
Dus het was voor ons wel belangrijk dat we er goed uitzagen.
Was zijn sowieso echt heerlijk om weer eventjes samen te shoppen.
Ja, doen we eigenlijk nooit.
Nee.
Nee.
Ik vind het dus leuk om in Hilversum, ja, dat is ook echt zo'n klein centrum.
Ja.
Heel overzichtelijk.
Ja, een paar winkels.
Ja, dan gingen we echt even lekker die boutiquejes in.
Ja. En toen gingen we terug naar het Mediapark. En toen waren we daar dus 's avonds te gast met Suzanne Kunster, Mariette Hamer, die de commissie advies heeft gegeven.
Vakvrouwen.
En Marijn de Vries, die bij NOS Sport als wieleranalist heeft gewerkt en daar ook grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren, daar een column over heeft geschreven.
Ja.
Dus met z'n vijven zaten we aan tafel.
Jurgen Rijman natuurlijk.
Was rechterhand van Jeroen, inderdaad. Ironisch genoeg kwamen wij iets minder aan het woord dan de andere sprekers. Hè? Bij NRC zijn natuurlijk ook belangrijker, dus ik snap dat ook wel. Maar gelukkig hebben we ons eigen platform nog waar we van alles in kunnen zeggen.
Ja.
Hoe vond je het om weer te gast te zijn bij een talkshow?
Ja, het blijft een beetje raar. Omdat wij natuurlijk als redacteuren zo vaak aan die tafel hebben gezeten. Maar dan tijdens repetities waarin we de gast spelen.
Ja.
Ik merk wel van, ja, als ik maar doe alsof het een repetitie is, dan gaat het wel redelijk.
Ja.
Alleen dat moment dat je zo voor het eerst iets moet gaan zeggen, dat blijft toch
dat
een beetje
is heel raar.
Lastig, hè?
Ja, dan moet je echt ergens overheen. En wat ik nu heel erg had, op een gegeven moment zei Jeroen van, want ja, we hadden natuurlijk dat gesprek, neem je dan van tevoren door. En ik dacht dat we echt nog heel veel zouden gaan bespreken, want we hadden nog heel veel punten.
Ja.
Waarover we hadden doorgenomen dat we er iets over zouden gaan zeggen, of dat we een anekdote zouden aanhalen.
Ja, ons boek lag nog op tafel.
We zouden nog gaan voorlezen. En toen zei Jeroen op een gegeven moment, we hebben nog 1 minuut. En ik dacht echt nog 1 minuut. Maar ik wil dit nog zeggen over Frans Klein en dit over Jan Slachter. En dit wil ik nog voorlezen. En nee, maar ik wil veel feller zijn.
Maar dat zeggen wij natuurlijk ook vaak tegen talkshowgasten.
Ja.
Je moet zelf je moment pakken. En je moet zelf een paar dingen in je hoofd hebben. One-liners die je gewoon wil zeggen.
Ja.
Alleen, ik vind het dus lastig als je nog niet de beurt hebt gehad om je dan al aan tafel te mengen. En ik had het daar nog even met Peter K. over na afloop.
Redacteur, bekende redacteur.
Een bekende redacteur, politiek redacteur. En die zei ook van ja, dat blijft gewoon een gek moment. En ook die eerste keren dat je ergens bij een nieuw programma zit. Ja, dat duurt gewoon 2-3 keer voordat je er echt goed in zit. Dus nodig ons vaker uit.
We zullen kijken of we ons weer laten overhalen. Ik denk het voorlopig even niet. Ik voel me toch comfortabeler als ik gewoon
lekker mediameid heb.
Ja, ik hoef het allemaal niet zozeer. Maar goed, het is toch gebeurd. Weer genoeg op tv geweest voor de komende paar jaar.
Maar nog niet genoeg gecast voor de komende paar jaar.
Nee, want we blijven onze podcast maken.
Woensdag zijn we er gewoon weer.
Ja, dit was het. Aflevering 82 van de media. Een beetje een ander soortige aflevering dan normaal.
Ja.
Hè? Woensdag is het tijd van hiervoor.
Aflevering 83.
Zijn we dus gewoon weer. Zelfde tijd.
Zelfde zender.
Media meiden. Media meiden. Media.
Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
Meer van Dit.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.